Goedemorgen, welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag wilde ik het hebben over de schepping. De schepping is een populair thema, met name in de religie, waarin we allerlei verhalen te horen krijgen over hoe onze wereld tot stand is gekomen. Maar in de loop van de eeuwen hebben we natuurlijk ook onze eigen ideeën daarover ontwikkeld. Want veel van die oude verhalen zijn metaforisch, allegorisch, een mengeling van feit en fictie om bepaalde wijsheden over te dragen. De wereld geschapen in 7 dagen. Ja, het is natuurlijk behoorlijk snel als je dat begrip van een dag letterlijk neemt. En als we dat niet letterlijk nemen, wat moet je daar dan onder verstaan? Hè? Dat als de Bijbel zegt, de wereld is in 7 dagen geschapen. Hier lopen dan een aantal zaken door elkaar. Hè? Overdrachtelijke kennis en concrete kennis. Ja, dat zijn dus verschillende dingen. En in de literatuur komen we die verschillende zaken door elkaar tegen. En op een gegeven moment weet je niet meer wat nu feit is en wat waarheid is. God bijvoorbeeld, ons lieve Heer, die verricht wonderen. Maar de verhalen zijn ook wel eens metaforisch bedoeld. Dus is het nou echt een wonder? Of is het nou een manier van vertellen geweest? Dus hoe zit het nou met die hele schepping waar we mee opgezadeld zijn? Daar wil ik vandaag het over hebben. In samenhang met de orde van de tijd is dat ook van belang. Hè? Als we nu nuchter de zaken gaan afwegen op een filosofische, eerlijke manier, hè, gewoon van wat we echt begrijpen, zou je kunnen zeggen, in de liefde voor de kennis, in de filognosie, gaan we uit van wat we zien, concreet, om ons heen. Hè? Dat is de schepping. Dat is een werkelijkheid van tijd, ruimte en materie. Dat is ooit tot stand gekomen. En dat is het meest fundamentele wat er is. Hè. We kunnen moeilijk praten als we niet hebben over materiële dingen. We kunnen ook moeilijk praten als we geen achting hebben voor de ruimte tussen die dingen. Hè. Dat is je hebt materie en daar waar geen materie is, en dat is dan de ruimte. Wat we zien is een soort kijkdoos, een soort schimmenspel of een soort vertoning van verschijningen. Die gekenmerkt worden door vorm en de materie heeft een bepaalde vorm. En tussen die materie hebben we dan ruimte. Goed, er is dus tijd en ruimte. Er is dus ruimte en materie, maar er is dus ook een leven van die materie en dat noemen we de tijd. Goed, dat is even concreet, simpel zien wat er is en voor jezelf uitmaken van welke woorden bedienen wij ons van om daar überhaupt over te kunnen spreken. Dus de schepping kenmerkt zich dus door materie, ruimte en tijd. De tijd is het leven van de materie in de ruimte. Dat is een soort logische samenhang die we dan in eerste instantie wel aannemelijk en logisch vinden klinken. Dat is wat de tijd is. De beweging van de materie in de ruimte. En de ruimte is wat de materie los van elkaar plaatst. In het universum van dat bewogen wordt met de tijd. Dus die drie aspecten van tijd, ruimte en materie, daar kunnen we eigenlijk niet omheen. Dus als we gewoon eerlijk zeggen van, dit is de schepping, er is tijd, ruimte en materie, dan zal dat weinig misverstanden geven onder mensen. Dat is niet wat ons verdeelt onderling. Ook niet religieus en ook niet wetenschappelijk en ook niet spiritueel. Dat is gewoon, we zijn nou eenmaal materiële aanwezigheden, vormen, manifestaties in de ruimte onder de invloed van de tijd, van een zekere mate van verandering in die ruimte. Maar goed, hoe is dit nou alles ontstaan? Het is ergens ontstaan met een misschien deze eenvoud, met drie principes van de schepping. En uiteindelijk is daar de hele complexiteit van onze cultuur en onze intelligentie en onze persoonlijke, ook fysieke integriteit uit ontstaan. Dus hoe is dat zo tot stand gekomen? Oké. We moeten natuurlijk zeggen dat als we het over tijd, ruimte en materie hebben, dan kan je ook heel moeilijk praten over de schepping zonder dat je praat over de samenhang van die tijd, die ruimte en die materie. Ja, je hebt elementen en dan heb je dus ook een verzameling. Hè? De meest eenvoudige wiskunde kan je dat zeggen. Van als je A, B en C hebt, heb je dus ook een verzameling van A plus B plus C die je dan weer D kan noemen. Hè? En dan, ja, als je twee elementen hebt, heb je de drie. En als je drie elementen hebt, heb je de vier. En zo hebben we dus de fundamentele ordening van de schepping, die we tijd, ruimte en materie noemen. Maar dan is het tegelijkertijd ook een integriteit van die tijd, die ruimte en die schepping, die we dan ja, God noemen of persoon noemen of ziel noemen. He, dan krijgen we dus een ander soort termen, waarbij we zeggen van nou oké, dat is een persoonlijk iets. He, van ja, hoe omschrijf je de integriteit van de materie in de ruimte onder invloed van de tijd? Hoe omschrijf je het zoiets? Nou, dat noemen we dan integriteit. Een samenhang van de samenhang van die elementen. En de persoon wordt ook als zodanig omschreven. De persoon is die integriteit in de ruimte met de tijd. Een bepaalde materiële integriteit in de ruimte. Dus dat woord integriteit, persoon en ziel ook. Hè, want vooral als we het hebben over de ziel, is dat ook datgene wat het geheel overziet. Hè, de stille getuige, datgene wat je werkelijk van diep van binnen bent, die ziel, betrekt zich dus ook weer op die tijd, die ruimte en de materie. Hè, want je bent je bewust van je materiële vorm. Daar ben je getuige van. Je bent je ook getuige van de ruimte die materiële vormen ten opzichte van elkaar hebben. De ruimte die materiële vormen verbindt als een soort, ja, ook een soort heilige geest of een soort ja, een veld, wat ook wel de ether wordt genoemd. Een soort krachtveld wat de materie op een of andere manier scheidt en maar toch ook verbindt. En de tijd ben je ook bewust. Hè? Je ziet dat er gewoon leven is. Als die tijd er niet zou zijn, zou er ook geen bewustzijn zijn. Als je geen veranderingen waarneemt, als alles bevroren is, ja, dan is er ook geen waarneming meer. Hè? Dat hebben psychologen ontdekt. Dat als je dus, als er geen beweging is, dan verdwijnt ook het onderscheid. Als je een oogbol fixeert, dat hij niet mag bewegen, en je mag je hoofd ook niet bewegen, dan neemt dat oog, dat netvlies, op een gegeven moment helemaal niets meer waar. Dus de waarneming die wij mensen hebben, als zielen die getuigen zijn van de materie in de ruimte, kan niet waarnemen, er kan geen waarneming zijn, er kan geen bewustzijn zijn als er geen tijd is, als er geen dynamiek is, als er niks gebeurt. U kan mij waarnemen als spreker, omdat ik steeds andere woorden gebruik. Ik ben daar niet de oorzaak van. Het hele universum wordt bewogen door, ja, als fenomeen van de tijd. De tijd is het leven van het universum. Dus die ziel die betrekt zich op al die drie verschillende elementen, maar is daar niet gelijk aan. De integriteit van het geheel, de persoon van het geheel, de ziel van het geheel is niet gelijk aan het geheel, of is eigenlijk wel het geheel dat zich bewust is van enerzijds zichzelf, en dan heb je dus een kleine ziel die zich richt op een grote ziel, en dan wordt het gecompliceerd, want dan begin je daar weer onderscheidingen in aan te brengen. En je hebt een groter geheel, een klein geheel, een groter geheel. In ieder geval, je hebt een ziel die staat voor de integriteit van de persoon. Dus laten we het even eenvoudig houden, zonder dat we direct weer onderscheid gaan maken in grote zielen en kleine zielen. Een ziel die God is en een ziel die jij zelf bent. He, omdat jij kan maar, hebt maar een beperkte rijkwijde en de verzameling van al die, he, het eigenlijke geheel, dat wordt dan ook wel God genoemd. He, de grote ziel, de superziel. He, maar hoe dan ook, als we het even eenvoudig houden, hebben we dus tijd, ruimte en materie. En de integriteit daarvan, die we omschrijven als ziel, persoon, integriteit of God. He, dat is het basismateriaal waar we mee werken als we het over de schepping hebben. Nou, dus hoe zijn we begonnen? He, we zijn begonnen met niks of met alles. He, we zijn begonnen als we beginnen met een schilderij, zeg maar, het universum is een schilderij, dan beginnen we al op de eerste plaats met een lege canvas. En ja, dan is er niks, zeg maar. Ja, er is nog niets waarneembaar. En als er niks waarneembaar is, kan je ook niet echt spreken van ruimte tussen die dingen die waarneembaar zijn. En dan is er ook geen tijd, want dan als er niks is wat bewogen kan worden, is er dus ook geen tijd. Dus er is er geen tijd, geen ruimte, geen materie. En dan is God als het ware, die integriteit van die delen, als het ware aan het slapen. Dus in den beginne sliep God. De Hindoes stellen dat voor als Vishnu die lag te slapen. God slaapt, er is nog niks, er is geen schepping, er is niets aan de hand. Oké, goed, in den beginne was God aan het slapen. En, maar op een gegeven moment gebeurt er iets. Hè? God wordt wakker. Hè? En als God wakker wordt, hè, als die integriteit tot bewustzijn komt, hè, want dat is wat de samenhang van de elementen waar we het over hadden. Als die tot bewustzijn komt, dan moeten die elementen afzonderlijk bestaan, anders kan er geen bewustzijn zijn. Dus als God ontwaakt, het ontwaken van God of de ziel of de persoon, als de integriteit ontwaakt, ontwaken zijn de verschillende elementen allemaal tegelijkertijd opeens aanwezig. Opeens is er dan tijd, ruimte en materie. Je kan ze niet scheiden van elkaar. Je kan niet spreken van ruimte als er geen materie is. En van ruimte en materie kan je moeilijk spreken als er geen tijd is. He, want de afstand tussen twee verschillende voorwerpen heeft geen betekenis als er geen beweging zou zijn. Dan, hoe kan dan die afstand ontstaan zijn? Dus tijd kan je niet loszien van materie in de ruimte. He, zonder leven is er ook geen ontstaan. En is er ook geen schepping en is God weer aan het slapen. Dan hebben we dus weer niks. Dan zien we niks, dan gebeurt er niks. En dan kunnen we ook nergens over praten. Dus goed. God werd wakker en toen was er materie in de ruimte. En die materie in de ruimte die bewoog. En die beweging noemen we dan de tijd. Goed, dat ontwaken van God wordt in de wetenschap, he, spreek maar niet van God die ligt te slapen, die wakker wordt. Dat is een beetje een kinderverhaaltje, he, in hun ogen. Ze zeggen gewoon van, oké, het begon met een knal. Laten we het een knal noemen. Opeens was er materie in de ruimte. Bang, een big bang en alle materie in de ruimte was er opeens. In het begin heel erg geconcentreerd. Maar onder invloed van de tijd, zoals met een explosie dat het geval is, ontstonden alle het hele universum met alles erin. Niet in één keer, dat werd geleidelijk aangevormd, maar in eerste instantie was er materie, deeltjes, die alle kanten op gingen, zoals in een explosie. Zo stelt de wetenschap het begin van onze schepping voor. En ook de religie heeft een dergelijke voorstelling van zaken. Ja, toen Vishnu wakker werd, zeggen de Hindoes, toen ademde hij uit. Hè? En met zijn uitademen ademde hij al die materie uit. Dus die stellen het niet zozeer voor als een explosie, maar die stellen de schepping voor als een ademen. Hè? Want ook de wetenschap geeft dat toe. Als er een uitbreiding is vanuit de oerknal, dan moet er op een gegeven moment ook weer een tegengestelde waarheid zijn die daar weer een eind aan maakt. Hè? Als er expansie is, is er op een gegeven moment ook weer een crash. En dan stort het hele universum van de hele uitgebreidheid stort dan in elkaar. Goed, dus wat dat betreft liggen de wetenschap en de moderne wetenschap, zoals we nu erover nadenken, en de hele oude wetenschap, zoals we die uit India kennen, dat is de oudste wetenschap, ja, dat verschilt eigenlijk niet zoveel van elkaar. De integriteit van tijd, ruimte en materie, de persoon, dat is wat wij de persoon noemen, ja, dat wordt dan God genoemd, of omdat het alles omvat. En de individuele persoon is daar dan een evenbeeld van, een afspiegeling van die integriteit. Iedere persoon van onszelf is een deel van die grote integriteit. Een afspiegeling van, ja, een manifestatie van tijd, ruimte en materie. Jij neemt met je materie plaats in de ruimte. Je onderscheidt je van andere vormen van materie. En je bent ook bewogen door de tijd. Hè? Je bent een levende tijd. Hè? Je bent als het ware de tijd zelf. Jij bent de beweger. Althans, dat denk je, dat jij beweegt. Hè? Maar natuurlijk is de oorspronkelijke beweger de grote tijd alle materie in beweging heeft gezet. En zo komt dan zo'n verhaal tot stand van God heeft ons geschapen en beweegt ons. En daaraan zijn wij ook verplicht, aan die oorspronkelijke beweger die God is in de vorm van de tijd. Maar natuurlijk, we weten ook dus nu dat God dus niet alleen de tijd is, niet alleen de ruimte is. Hè. Je kan de ruimte ook omschrijven als de ether, als een krachtveld. En die kracht, ja, dat is dan God. Hè. Dus ja, dat is dus ook God. Hè. Je hebt dus de tijd, hè, de beweger, het leven. Ik ben de waarheid, de weg en het leven, staat er ook geschreven in de oude boeken. Dus die tijd, dat is God. Maar de ruimte, de kracht, dat krachtveld van de ruimte, dat die materie scheidt en in beweging brengt, die kracht, ja, dat wordt ook God genoemd. Dat is dat element wat alles met alles verbindt. Ja, dat is ook God. Want de tijd is alleen maar beweging. Maar wat is de samenhang daarvan? De samenhang is het element wat alles met alles verbindt. En dat is de ruimte. En dat is de ether, dat wordt ook wel de ether genoemd. Dus nogmaals, vroeger, de oude Einstein zei, ja, dat is niet nodig, want dat kunnen we niet echt bewijzen aan de hand van variaties in de lichtsnelheid. Maar de oudere Einstein, vanaf 1920, zei, oké, de ether bestaat wel, want het is gewoon de ruimte met materiële eigenschappen. En daarom beschouwen wij Einstein als een van de belangrijke iconen van onze intelligentie over tijd, ruimte en materie. Omdat hij ook besprak die verschillende aspecten van de schepping. Van in eerste instantie is er uitbreiding. En hij noemde het ook tijd, ruimte. Een oerether waarin eigenlijk nog niks geschapen is. En waarin eigenlijk alles alleen maar uitbreiding heeft. En al de materie eigenlijk alleen maar verder van elkaar af komt te staan. Dat is in wezen wat tijdruimte wordt genoemd. Een soort ballon waarop al het geschapene zich naar buiten beweegt. Dat is dus een fundamenteel element in het vroege idee van de schepping. In den beginne was er gewoon uitbreiding van de materie naar buiten toe. Als een oerknal. En dat strookt dus ook met wat in de geschriften staat van Vishnu. Die uitademt, die ademt alle werelden uit. Die ook alle kanten opgaan. Maar er ontstaat, daarna is er een soort tweede fase. Eerst is er zeg maar de oerether, de tijdruimte, die uitbreidt als een pure potentie van materie, die een lineair proces in de ruimte beschrijft. Daarna gebeurt er iets anders. Na die uitbreiding begint begint er een tegenkracht in werking te treden. Er is uitbreiding, maar uitbreiding met de materie die erbij hoort, geeft verstoringen. Er is een kleine verstoring van het evenwicht. Je hebt, als je bijvoorbeeld drie elementen hebt, dan heb je het altijd twee aan de ene kant en één aan de andere kant. En die onevenwichtigheid, dat is een beetje een mathematisch principe haast. Dat geeft een verstoring. Dan is er vanwege het feit dat er priemgetallen mogelijk zijn of onevenheid mogelijk is, is er ook onevenwichtigheid mogelijk. En door die onevenwichtigheid krijg je beweging. Krijg je een ander soort tijd. Is er niet alleen uitbreiding, maar ontstaat er ook een beweging van het een naar het andere. Een soort onderlinge aantrekking die ernaar streeft om dat gebrek aan evenwicht weer op te heffen. Natuurlijk kan dat niet echt, want het oneven getal zal nooit worden opgeheven door alle even getallen. Maar in het universum wordt dat een soort spel, het scheppingsspel. Dus met die uitbreiding ontstaan er verstoringen op basis van het ongelijke dat er ook ontstaat. En daardoor ontstaat er aantrekking die uitbreiding tegengaat. Als er uitbreiding is, expansie is, ontstaat er ook aantrekking als een fundamentele tegenkracht. Er is uitbreiding, er is aantrekking. Dat is een fundamentele wet in het universum. Wat omhoog komt, gaat ook weer naar beneden. Wat zich uitbreidt, kan ook weer in elkaar storten. De ene kracht krijgt automatisch als tegenhanger een andere kracht. Dat is je zou het de dualiteitswet kunnen noemen. Als er licht is, is er duisternis. Als er man is, is er vrouw. Als er materie is, is er ook geen materie, ruimte. Als er tijd is, heeft de tijd ook weer een tegenhanger. En de lineaire tijd, de tegenhanger van de lineaire tijd, noemen we de cyclische tijd. De tijd van die de materie aantrekt, die de materie weer op zichzelf betrekt. Nou, en dat geeft een krachtenspel. De uitbreiding en de aantrekking zorgt ervoor dat die oerpotentie van de materie, die ongedifferentieerde, zeg maar donkere materie, waar geen vuur en geen licht in is, dat die begint te branden, dat die in zichzelf stort en hitte voortbrengt. En door zijn eigen samenvoeging. En in die samenvoeging ontstaan sterren. Dus ontstaat als het ware in eerste instantie een gouden ei van samengeklonterde materie. En zo wordt het in de Vedische literatuur, want we vergelijken nu even de oudste wijsheid van de oude boeken die in het Sanskriet geschreven zijn en de nieuwste wijsheid van de wetenschap. Als u die twee naast elkaar zet, dan zien we daar heel veel overeenkomsten in. In het Sanskriet heet dat Brahmanda, een soort gouden ei. God ligt als het ware, is een soort enorme kip als het ware, die eieren ligt. Het hele universum ligt vol met gouden eieren. En dat zijn sterrenstelsels. Dat zijn klonteringen van materie waar iets mee gebeurt. Waar een soort eierdooier in ontstaat. Een soort berg in het midden. Door die draaiing van de materie. Door die cycliciteit. Die het tegenovergestelde is van die lineaire tijd. Dus die fundamentele natuurkrachten van de uitbreiding van het universum en de samentrekking van het universum geeft dus twee vormen van tijd. De lineaire tijd van de oerether en de cyclische tijd van de universele ether die ons sterrenstelsel is. Nou, dit is dus de fundamentele werkelijkheid van onze schepping. Dit is, en daar zijn de geleerden ook het ook over eens. Net zo goed als dat in de geschriften van de oudste taal van de wereld ook bevestigd wordt. Vishnu ademde de werelden uit. En zo ontstonden er gouden eieren waarin verder differentiatie ontstond. Zoals in een ei een kuiken groeit, zo groeit er in het gouden ei van een samentrekkende, samenballende, ongedifferentieerde materie, differentiatie van de materie. De materie scheidt zich in zijn verschillende elementen, vast, vloeibaar, gas. En zo krijgen we dus steen, water. Die elementen die klonteren samen onder invloed van die zwaartekracht. In verschillende lagen. Hè, die dan spiraalarmen vormen in het sterrenstelsel. Waarin dan weer rondom sterren, hè, samenklonteringen van materie ontstaan dan weer lagen van materie die dus niet helemaal in die ster storten, maar nog steeds in die uitbreiding ook dat krachtenspel meespelen. En dat worden dan planeten, samenklonteringen van materie op verschillende niveaus die ook verschillend van aard zijn. Hè, de buitenste planeten, dat zijn gasplaneten, Jupiter bijvoorbeeld, die bestaat voornamelijk uit gassen en dampen en minder solide materie, maar de binnenste planeten, Mercurius, Venus, Mars, Aarde, dat zijn harde rotsplaneten waar wel of geen water en andere elementen in zitten. Dus zo is er een soort spel ontstaan waarin die elementen gescheiden zijn en aparte werelden zijn gaan vormen. En zo is hebben we dan een soort een tweede schepping. Eerst is er dus die uitbreiding geschapen en toen die samentrekking geschapen. En in dat krachtenspel ontstaat natuurlijk ook weer een verlangen naar evenwicht. Als de ene kracht er is en de andere kracht er is, krijg je dus ook een streven naar evenwicht. En als we nu naar onszelf kijken als wezens op die planeten die zo samengeklonterd zijn In de universele ruimte. Ja, dus dat is dus niet de oereter, maar de universele eter. Ja, de eter van het sterrenstelsel. Van dat ei waarin wij geboren zijn. Dan zien we daar ook een derde kracht optreden. Dat is een soort kracht van het evenwicht. Ja, er is geen uitbreiding, er is geen samentrekking, maar er is een soort vibratie tussen dat naar buiten en naar binnen gaan. En dat is, in die vibratie ontstaat een soort pulsering, een soort effect wat ook samenhangt met de draaiing van de cycliciteit. In die cycliciteit ontstaat licht, duister, licht, duister, licht, duister, licht, duister. Uitbreiding, samentrekking, uitbreiding, samentrekking. Nou, als je zo praat, dan zie je als daar al een hart kloppen in de materie. De materie gedraagt zich rondom die principes en dan begint er een hart te kloppen. En dan begint er iets te stromen. Een convectiestroom, een energiestroom, een bloedstroom. En zo zie je dan wezens ontstaan te midden als evenwicht van het krachtenspel. Waarbij die wezens dan de hele integriteit van het universum weerspiegelen. We zijn als het ware door de integriteit van het universum weer integriteit en in die integriteit die een afspiegeling vormen van de wetmatigheid, het spel van de krachten in het geheel. En zo ontstaan wij zelf dan als wezens geschapen door God, zoals de Bijbel dat zegt. En dan komen we uiteindelijk ook op de vraag van, hoe komt die Bijbel er nou bij om te spreken van dat wij geschapen zijn in 7 dagen? Waar slaat dat in godsnaam op? Hè? En dat idee van 7 dagen is op zich helemaal niet zo gek. Want als we kijken wat de schepping nou eigenlijk inhoudt, dan is de schepping gewoon puur natuurkundig onder invloed ontstaan, is van het conditioneren van de materie. Door de cycliciteit, door de aantrekking die er in het universum is, maar tegelijkertijd de uitbreiding die ook zich handhaaft, ontstaan er draaiingen, wervelingen in die materie, een centripetale en een centrifugale kracht. En die wervelingen, dat is de creatieve scheppende kracht waar wij uit ontstaan zijn. En in die creatieve scheppende kracht zien wij dan een maan rondom de aarde draaien. Met dezelfde principes die ook de sterren geschapen hebben en de sterren doen ronddraaien in het sterrenstelsel. Ja, zoals als een omelet in het midden een soort grote berg heeft. Ja, als je een ei breekt, krijg je een omelet of een spiegelei in eerste instantie. Met een grote berg eierdooier in het midden, waarin dan al het licht opgehoopt zit, zeg maar. Het spiegelei van het universum. Is een berg in het midden. En die berg in de oude Vedische, die kan je gewoon waarnemen met telescopen in dat soort sterrenstelsels. Hè. Maar het is ook een omschrijving in de klassieke geschriften. En toen hadden ze nog niet eens telescopen. Dus dat was erg knap om dat al te kunnen ontdekken. Dat er in het midden van het sterrenstelsel een grote berg zit. De Hindoes noemen dat de berg Meru. En dat is een mystieke berg in het centrum van het universum. Maar het is ook gewoon concreet een berg van sterren in het midden van het universum. Wat een soort gebroken ei lijkt te zijn. Een soort spiegelei lijkt te zijn met een eierdooier in het midden. Dus die hele metafoor van het ei en de berg is ook een concreet wetenschappelijk waarneembaar iets. En die zeven dagen die in de Bijbel staan, ja, die wekken ook geen verbazing als we zien dat de orde, dat verwijst een beetje naar de orde van het universum. Als de orde door de maan wordt bepaald, die in zeven dagen van gedaante verwisselt. Hè? De maan heeft vier gedaanten. Hè? De nieuwe maan, de halve maan, de volle maan, de laatste kwartier van de maan, hè? De tweede helft van de maan, en weer nieuwe maan. Hè? Dus de maan kennen wij in vier verschijningen. Hè? Een halve maan, een volle maan, de andere helft van die maan, en de maan die niet meer te zien is. Nou, zo'n maanfase duurt ongeveer 7 dagen. 7,5 dag. Maar waarom zijn we dan geschapen in 7 dagen? Ja, het is een beetje een meer ingewikkelde formulering van het feit dat die orde van de tijd, die gewoon inderdaad door God geschapen is, door de integriteit van de hele materiële schepping ontstaan is, in samenhang met onze aarde, ons leven op aarde, dat in 7 dagen een natuurlijke orde van de tijd is geschapen, waarin wij onze structuur vinden. Ons geschapen zelf is inderdaad in samenhang met die 7 dagen tot stand gekomen. En dan zit je al heel dicht bij de logica die de Bijbel presenteert, dat wij zo geschapen zijn in 7 dagen. Nou oké, we zijn in 7 dagen geschapen. Met perioden van 7 dagen zijn wij inderdaad geschapen in relatie tot de maan. De maan doet ongeveer 7,5 dag over om van gedaante van fase te veranderen. En 4 fasen vormen dan een maand die 28 en nog een halve of 29,5 dag duurt. En geprojecteerd op het zonnejaar, wat dan weer een ander soort maand geeft, krijgen we dan een maand van 30,5 dag gemiddeld. Dus die cijfers kloppen wel zo ongeveer. 7, 4 keer 7 is 28, plus een schrikkeldagje ertussendoor. Dan heb je een maand. En 12 maanden geven een jaar. En dat is door God zo geschapen. Dat is een natuurlijk fenomeen. Er zitten ongeveer 12 volle manen... in een zonnejaar, in een 1 omwenteling rondom de zon. En we hebben natuurlijk heel lang geworsteld met het feit dat een zonnemaand niet hetzelfde is als een maanmaand. En we hebben dat in vorige praatjes dus ook al uitgeduid, dat het verschil tussen zon en maan essentieel is voor het tijdbewustzijn dat we hier op aarde hebben. Er is de orde van de maan, die representatief is voor de wetmatigheid van het universum. Maar er is ook de orde van de zon die representatief is voor de wetmatigheid van het universum. Dus met 12 delen we het zonnejaar in. En met 12 spreken we ook van een maanjaar. En met 7 spreken we van dan een kwart van zo'n maand. En zo hebben we dan, zijn we dan geschapen in of met 7 dagen... En omdat we geneigd zijn ons te veel in te spannen. Omdat inspanning natuurlijk ook zijn tegenhanger nodig heeft. Zo kan je het ook zeggen. Is er dan ook een 7e dag waarop gerust wordt. En zo hebben we dan een schepping die enerzijds heel logisch, wetmatig, natuurkundig tot stand is gekomen. Als een integriteit van tijd, ruimte en materie. Als een persoon en een onpersoonlijk iets. Als een levende ziel in verhouding tot een levend universum. Maar je hebt dus ook een overeenstemming met wat er in de geschriften staat. Kijk, en dit is wat we filogenosie noemen. Als we zowel de schepping kunnen bezien als een natuurkundig logisch geheel van wetmatigheden. En tegelijkertijd snappen wat de Bijbel probeert te doen door steeds die afzonderlijke elementen te betrekken op een integriteit die we dan de persoon van God of de ziel of de integriteit die jij zelf bent noemen. Dus ja, dat is wat ik in het kort nu vandaag wilde zeggen. Het praatje is nu weer een dubbel praatje geworden, want ja, schepping is een hoop werk. Maar daar wil ik het nu dan bij laten. Ik dank u voor uw aandacht.